Hallo en welkom bij onze boekenclub Team Booktoe.
De allereerste echte aflevering,
ja,
eigenlijk.
Ja, het is de eerste.
Ja. We gaan vandaag twee boeken bespreken of overbabbelen eigenlijk. De eerste is die we gelezen hebben voor bij een maand. We hebben elk een boek gelezen. Hopelijk jullie thuis ook, als jullie aan het luisteren zijn. Want we kunnen misschien wel al spoileren over het einde van het boek of zo. Dus,
het zou kunnen dat we iets weggeven.
Ja, het is best dat je het boek eerst leest voordat je luistert.
Ja.
Alleen niet per se.
Ik ga wel niet alles weggeven, hoor.
Ik ook niet, maar...
Dus ik denk dat daarna ook nog wel zeker interessant is om te lezen.
Ik vind wel vaak, als je zo een boek, als dat overgeanalyseerd wordt, dat ook geen zin meer hebt om het te lezen.
Dat is waar. Dus we gaan dat proberen om dat niet te doen.
Ja, nee. Of je moet het al gelezen hebben, want dan is het juist wel leuk, vind ik.
Dat is waar. Rinke, welk boek heb jij gelezen?
Gesprekken met vrienden van Sally Rooney.
Ja.
En jij?
Ik las Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeiffer.
Oké. Ja. We beginnen altijd de podcast eerst met een weetje. Dat zullen we vanaf nu, we zullen afspreken dat we dat alternerend voorzien. Ik heb nu een weetje voorzien, dus jij voorziet volgende keer een weetje. Het is een weetje. Lisbeth, wat is, je zit op Goodreads. Hè? Wij zitten ook op Goodreads met Team Booktoe. Allemaal lid worden van onze groep. Wat is jouw reading challenge?
Ik wil dit jaar 50 boeken lezen.
50 boeken, mooi, mooi. Ik kan je vertellen dat 3.060.227 mensen op Goodreads een boekchallenge hebben. Dat zijn in totaal, als al die mensen hun challenge volbrengen, is dat 183.619.051 boeken.
Amai.
Daarvan zijn er op dit moment... op dit moment, ik heb dat weetje denk ik al een paar dagen geleden opgezocht, dus misschien dat het getal al niet meer accuraat is, maar goed. 25.813.000 en dan nog een aantal bij, maar dat klopt zal niet meer. Zijn al gelezen?
Dan hebben de mensen nog wel veel werk, hè?
De mensen nog werk, want wat mij het meeste verbaasde, het gemiddeld aantal boeken dat gekozen wordt als reading challenge is 60.
60? Dus
60
die,
boeken op een jaar.
Die 3 miljoen mensen, dus eigenlijk de helft daarvan, leest gaat er nog 60, meer lezen.
Ja.
Zotte. Dat is echt heel veel.
Wat een begin van de podcast.
Ik ben zelf al benieuwd of ik de 50 ga halen.
Oh, jawel.
Aan hoeveel zit jij al?
Ik zit aan 20, denk ik.
Ja, ik ook.
Ja, ik denk net of 18, 19 of zoiets.
Ja, en als je op Goodreads op de website gaat kijken, dan zie je ook hoeveel boeken dat je achter staat.
Ja, dat is niet goed. Ik sta er 3 achter of zo.
Ik sta er 2 achter.
Maar goed, dus, de vakantie komt eraan.
Voilà, het is, dat is nog haalbaar.
Ja, voilà, nog geen paniek. Oké. Grand Hotel Europa. Spreek ik het juist uit? Of is daar geen...
Ik denk het.
Ja, we gaan het...
Ja, het is niet in het Engels of niet in het Frans, want anders zou het Europe zijn. Dus ik neem aan dat het gewoon Grand Hotel Europa is. Ja. Ja. Van Ilja Leonard Pfeiffer. Het is geen beginnend schrijver. Hij heeft al een hele literatuurlijst bijeengeschreven. Je kan dat ook achter in het boek terugvinden. En het boek was dit jaar genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Heeft het niet gewonnen. Hij was vorig jaar ook genomineerd met een ander boek, Peaches, een roman. Maar hij heeft het ook al wel eens gewonnen met La Superba. Dat is denk ik zijn bekendste boeken. Het boek Grand Hotel Europa is in 2018 verschenen. En het heeft best een hoge score op Goodreads, vind ik. 4,12 sterren.
Op vijf.
En ik moet zeggen dat ik het daar best mee eens ben, eigenlijk. Ik heb het gisteren uitgelezen.
Mooi getimed.
Ja, het was nog spannend eigenlijk, of dat ging lukken tegen vandaag, maar het is gelukt. En toen ik het pas uit had, ik vond het slot eigenlijk heel goed. En toen dacht ik, wauw, het is een 5-sterrenboek voor mij. Maar dan ben ik er nog eens over gaan nadenken en... Ik heb het aangepast.
Het heeft een ster verloren.
Nee, ik heb het 4 sterren gegeven nu. Omdat er toch een paar dingen waren die ik toch niet helemaal goed vond aan het boek. Maar daarover later meer.
Spannend.
Ja, het is een heel gevarieerd boek. Het verveelt eigenlijk helemaal niet, omdat er heel veel verhaallijnen, verschillende verhaallijnen in voorkomen en ook echt verschillende soorten passages. Bijvoorbeeld soms heel grappige delen en soms heel romantische stukken of heel een passages over geschiedenis bijvoorbeeld. Dus het is heel afwisselend.
Maar is het een fictieboek?
Ja, het is een fictieboek, maar het is geschreven vanuit het perspectief van de schrijver. En dat doet hij wel vaker, denk ik. Hè.
Ja, La Superba is ook voilà, ja, over zichzelf, maar dan
dus,
in Genua.
Het is vanuit zijn eigen perspectief geschreven. En dat maakt het boek ook wel heel meta. En ik vind dat zelf wel tof. Bijvoorbeeld, hij benoemt ook over bepaalde passages van... Goh, dit gaat het boek waarschijnlijk niet halen. Maar ja, het staat dan wel in het boek. Dus, ja, hij zet er ook soms bepaalde... Hij laat er bepaalde dingen in voorkomen die soms te toevallig lijken om fictie te zijn. Bijvoorbeeld, op een bepaald moment ontmoet hij twee filmmakers en die heten allebei Marco. En dat is zoiets wat je in een fictieboek, als je verschillende personages maakt, geven die normaal gezien wel allemaal een andere naam. Maar dat is zo'n toevalligheid, wat hij er dan wel insteekt, om het zo, dat maakt het zo wat echter, vind ik.
De realiteit sleept ja, toch mee in het boek.
Ja, en soms dan... ziet zijn denkproces echt ook nog in het boek. Bijvoorbeeld, er is zo een passage waarin hij in een vliegtuig zit. En hij denkt na van... Goh, de zee ziet er van veraf eigenlijk bizar uit. En hij zoekt dan zo naar een vergelijking om die zee mee te beschrijven. En dan denkt hij bijvoorbeeld... Goh, misschien zou het olie kunnen zijn. Nee, dat is niet. Dat is het toch niet. En uiteindelijk komt hij er dan op dat het op plastic lijkt. De zee vanuit een vliegtuig.
Dus het is een boek over een schrijver die een... boek schrijft.
Ja, exact. Want,
en je volgt heel dat proces.
Ja, het begint dus in Grand Hotel Europa. Dat is niet geheel onverwacht. dus hij komt aan met de taxi in het hotel en hij is daar om het boek te schrijven. Dus hij schrijft het boek in het hotel en het gaat ook een beetje over het hotel.
Ja.
Ja, maar ook niet.
Oké.
Ja, hij komt aan en zijn doel is eigenlijk om de het verhaal van de afgelopen periode neer te schrijven. Want hij heeft een tijd geleden zijn vriendin leren kennen, Clio. En we weten ook al heel snel dat de relatie niet meer bestaat, of dat die er niet meer is, dat die verbroken is. En hij wil voor zichzelf heel dat verhaal gaan opschrijven om dingen op een rijtje te zetten.
Dus een fictief schrijver maakt iets mee,
ja,
besluit, ik moet daar een boek over schrijven, ja, trekt naar Grand Hotel Europa en wil dat daar neerschrijven. Ja. En het boek is het relaas vanaf het moment dat hij toekomt.
Ja, het zijn eigenlijk alternerende hoofdstukken. Dus het begint in Grand Hotel Europa, het volgende deel gaat dan terug in de tijd over zijn relatie, dan gaan we weer terug naar het hotel, dan gaan we weer terug naar de relatie... En zo gaat het eigenlijk een beetje heen en weer. Dus het springt in de tijd. En het hotel is eigenlijk letterlijk het begin en het eindpunt ook van het verhaal. Dus daar komt ook weer alles mooi samen. Ja, dus dat vond ik wel... Ik vond dat heel mooi gedaan, dat die verhaallijnen zo uiteindelijk in elkaar klikten.
Dat hotel, wat weten we daarover? Is dat, waar ligt dat?
Ja, dat weten we dus niet. Okay.
Kun je daar niet naar op zoek gaan?
Nee,
kan je op booking.com nu Grand Hotel Europa intikken?
Nee. Misschien dat je wel een hotel gaat vinden dat met die titel. Maar... Dat kan. Maar dat weten we dus niet. Nee, dus het hotel ligt in Europa. Meer weten we niet en meer moeten we eigenlijk ook niet weten. Maar dat eerste hoofdstuk, dat vond ik zelf al super interessant. Of daar was ik direct aan mee. Want het neemt u echt mee naar dat hotel. Je moet u inmelden. Het is een soort van... Ja, een heel... oud, chic hotel, maar tegelijk ook zo heel vergane glorie. Zo, het is zo'n gebouw en een ruimte waarvan je weet... Vroeger waren hier ongelooflijke galadinees en kwamen hier mensen in baljurken overnachten. Allee, zo, dat zag ik echt voor mij. Maar dat is nu dus dat is een beetje vergaan, ook omdat dat, waarschijnlijk veel mensen ook meer op zoek gaan naar wat... iets moderner of naar meer comfort of zo. Maar ik liep echt mee die lobby binnen van het hotel. En hoe dat ik het voor mij zie, is echt zo een hotel met zoveel fluweel en zo grote leren zetels. Er is ook niet zomaar een manager, maar de persoon aan de receptie heet de majordomus. Dus ja, het is echt zo wel old-fashioned. Er is ook een piccolo die echt nog de bagage komt halen. Dus dat is het beeld waar het hotel, of waar het boek mee start. Dat is echt hetgeen wat dat je...
Klinkt nostalgisch of zo.
Ja.
Is nostalgie iets dat...
Ja. Het is zeker... want die majordomus probeert echt ook om het authentieke hotel in stand te houden. Maar er is een nieuwe Chinese eigenaar en die wil eigenlijk alles gaan moderniseren. En in de loop van het boek doet hij dat ook. Bijvoorbeeld, in het hotel is een Chinese zaal. Maar die Chinese manager vindt dat helemaal niet Europees genoeg. En die verandert dat in een Engelse pub. Zo echt. Zo een heel kitscherige Engelse pub met alles erop en eraan. Alsof dat je ergens in Engeland s'avonds binnenstapt en fish and chips wilt gaan eten. Er hangt ook in de lobby een schilderij van Paganini. En hij verandert dat door zo een stokfoto van Parijs. Omdat dat veel Europeeser zou zijn. Dus, en die majordomus vindt dat natuurlijk minder fijn en die verzet zich daar zo wat tegen. Dus dat is al wel zo wat een... Eigenlijk is dat zo wat een tegenstelling die ook in de rest van het boek heel erg terugkomt. Zo, enerzijds dat we in Europa de neiging hebben om onze cultuur en ons erfgoed heel erg te bewaken. Maar doordat er ook veel toeristen komen enzovoort, dat er ook veel daarvan verdwijnt en zoveel daarvan meer plat en commercieel wordt. Zo, dat is een ding wat je eigenlijk in veel van de verhaallijnen terugvindt. Maar ik wil het ook nog eventjes hebben over het moment dat Ilja in zijn hotelkamer binnenkomt, want dat beschrijft hij ook heel mooi. Het is een prachtige oude hotelkamer. Het moet gigantisch zijn, met zo openslaande deuren naar een balkon en een hemelbed en zoveel bladgoud. Maar in de badkamer zegt hij dan bijvoorbeeld... het was een badkamer met een grote spiegel in een vergulde lijst. En hij zegt dan, of hij schrijft dan... Er was met zichtbare tegenzin een moderne douchecabine in aangebracht. Zo, dat contrast, dat vond ik wel heel mooi. En dat kan me wel inbeelden dat dat daar gewoon echt niet past. Het boek zelf, dus het fysieke boek... Daarvan had ik ook meteen zoiets van... Volgens mij komt dat gewoon uit die hotelkamer. Dat zou daar echt perfect in passen.
Layout dan bijvoorbeeld?
Ja, het is, de kaft is zo met rood linnen bedekt. En in gouden letters staat naar de titel en de schrijver erop. En verder staat er eigenlijk niet veel op de kaft.
Er is normaal wel nog zo'n flap.
Ja, voilà, zo'n flap.
Waar met de hoes die je zal kennen waarschijnlijk.
Met die piccolo, hè?
Ja.
Ja. Maar als je die dus eraf haalt, dat heb ik op den duur gedaan... En dan heb je echt zo'n heel ouderwets boek bijna vast. En dat vond ik wel tof. Omdat je dat van in het begin zo... Ja, dat lijkt alsof die dat boek gewoon ergens uit die hotelkamer heeft gepakt en daar dat zo is beginnen schrijven of zo. Ja.
Is het een boek ook over Europa? Over Europese cultuur?
Ja.
En wat dat dan juist is?
Ja.
Wat je juist zei van... onze cultuur behouden, waar we toch... Wat een groot debat is in Europa op het moment, het conservatieve.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd, niemand die goed weet wat dat nu juist is, mm-hmm. Europese cultuur, want het is zo beïnvloed door heel veel andere culturen. Is dat iets wat ook hard in het boek zit?
Ja, sowieso. Want wat in de eerste plaats ook gezegd wordt, is ten eerste dat Europa eigenlijk bijna het enige continent in de wereld is waar dat er nog zoveel oude cultuur is terug te vinden. Waardoor wij daar ook veel belang aan hechten, denk ik. Allee, het zit ook wat in de Europese cultuur om het fijn te vinden dat wij nog heel veel oude gebouwen rondom ons hebben en dat wij die kunst zo heel erg bewaren en dat musea zo populair zijn hier. Terwijl in Azië of in Amerika gaan ze veel meer uit van de modernisering. Hè. Ook die steden zijn ook al veel logischer opgebouwd, omdat die veel later er pas zijn ontstaan. Hè. Zo, op een bepaald moment komen er Amerikaanse toeristen naar het hotel. Die geven dan zo wat typische opmerkingen. Ik heb veel moeten lachen ook met dat boek. Omdat er dus... Toerisme is een van de thema's. En sommige dingen worden echt zo goed en ook wel best herkenbaar beschreven, ja, dat je echt wel moet grinniken als je het boek aan het lezen zet. Dus bijvoorbeeld die toeristen, die waren dan zo van... Goh, ja, Europa is wel tof. Italië, super. Alleen het eten... Goh, dan zeggen ze zo... Ja, zo'n echte spaghetti met meatballs, dat vind je toch niet, hè, in Italië? En dan denkt hij zo, ja... Of zo, de pizza's zijn toch wat klein.
Ja.
In Amerika is dat toch wel wat groter. Dus zo, die dingen komen er wel heel veel in terug. Zo, hij is heel ironisch, soms zelfs wat sarcastisch ook, zo, ten opzichte van zo, de toeristen die dan... Ja, enerzijds op zoek willen gaan naar zo het authentieke en zo de wereld willen verkennen en anderzijds dan ook zo'n dingen doen of zo zeggen van ja, het eten trekt hier toch maar op niks, geef ons maar ons Amerikaans eten. Dus dat zeker. Wat ik zeker ook wou zeggen is, het interessante is, dus met Clio, hij leert hij dan kennen en ze gaan eigenlijk heel snel in Venetië wonen. Want zij gaat daar lesgeven. Cleo is kunsthistorica en ze gaat lesgeven aan de academie in Venetië. Maar het ironische is dus dat ze dan in Venetië belanden. Want dat maakt ook dat hij dan daarover begint na te denken over dat toerisme en dat massatoerisme enzovoort. Want Venetië is letterlijk een stad die wordt vergeven van de toeristen. Hè. Ik had het toevallig vandaag nog gelezen. In Venetië wonen maar 50.000 mensen, maar er komen elke dag 25 miljoen toeristen. En dus blijkbaar is die stad ook letterlijk aan het zinken, omdat er zoveel volk elke dag komt. En binnen zoveel tijd zouden echt sommige straten enzovoort al overstromen, omdat dat gewoon in de zee zinkt. En het is ook gewoon niet meer mogelijk om daar een dagelijks leven te hebben. Op een bepaald moment gaat Ilja op zoek naar een bloemenwinkel, want hij wil bloemen voor Cleo kopen. En dat is echt een helse onderneming, blijkbaar. Dan vindt hij een bloemenwinkel en dan blijkt dat die niet meer bestaat. Omdat ze dan gewoon zeggen van ja, toeristen kopen geen bloemen, want dat kunnen ze niet meepakken of dat kunnen ze niet bijhouden. Dus zo'n kleine zaken. In Venetië is het eigenlijk bijna niet mogelijk, als je het boek mocht geloven, om je dagelijkse dingen te doen en boodschappen te doen en gewoon te leven.
Omdat het helemaal georiënteerd is op toeristen.
Ja, omdat het gewoon vergeven is van de toeristen. En alle winkels die er zijn en alle restaurants zijn er gewoon om toeristen te lokken. Eigenlijk is dat een soort van pretpark kan het worden. Ja.
Venetië, want je hebt de titel van het boek is Grand Hotel Europa. Europa staat in het groot, of groter lettertype op de cover. Is Europa zelf een grote speler in het boek?
Ja, want hij beschrijft ook zeker heel veel andere plekken en bestemmingen. Ja, er wordt ook wel veel zo wat op politiek vlak ook wel erover gepraat. Dan vooral over het feit van, ja, moeten we dat toerisme bijvoorbeeld beperken of niet? Bijvoorbeeld in een passage van het boek staat dan de Sixtijnse kapel. Blijkbaar dat doordat er zoveel mensen dat bezoeken, door alle huidschilfers en alle uitgeademde lucht die daar in die kapel terechtkomt, dat ze die fresco's gewoon niet kunnen bewaren. Dat gewoon binnen een tijd gaat verdwijnen. En dan is de vraag, ja, moeten we dat dan terugsluiten? Maar dat wordt dan ook niet gedaan, want ja, het toerisme is zogezegd een grote inkomstenbron. En in Amsterdam bijvoorbeeld maken ze zelfs verlies aan het toerisme. Omdat ze de inkomsten en de kosten een keer naast elkaar hebben gelegd. En blijkbaar is er echt een grote verliespost daarin. Dus de winst weegt niet op tegen de overlast en de kosten aan de stad die er eigenlijk zijn van die toeristen. Dus dat argument houdt niet voor iedereen steek, maar natuurlijk wel voor ja, uitbaters van winkels of van musea. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk even kunnen winnen aan dat toerisme. En Cleo is ook een heel kritische vrouw op dat vlak. Zij vindt bijvoorbeeld zelf ook dat niet zomaar iedereen het voorrecht zou mogen hebben om naar kunst te gaan kijken, zonder dat ze bijvoorbeeld zelfs maar weten waar het over gaat of zonder dat ze daarover gestudeerd hebben, omdat ze dan vindt van die waarde gaat eigenlijk verloren als er gewoon maar wat toeristen daar foto's van komen maken en weer naar het volgende gaan.
Is dan heel het verhaal van schrijver verliest vrouw en gaat een boek schrijven een soort van kader waarin dan gewoon een maatschappijkritisch boek geschreven wordt of verteld wordt?
Ja, langs de ene kant wel. Langs de andere kant is het ook wel echt een liefdesverhaal. Dus je gaat ook wel mee in de relatie van Cleo en Ilja van in het begin. Als die pas start en dan zie je ook wel waar er al wat breuken in komen en waar het dan effectief ook in misloopt. Maar de oorzaken waarom het misloopt heeft ook wel wat te maken met die grotere thema's die in het boek zitten en met die paradox tussen ja, die cultuur bewaren en dan de commercie of het massatoerisme. Dus ja, het is eigenlijk op dat vlak een zeer complex boek. Je kunt er heel veel over zeggen. Ik had ook vooraf iets gedacht van, goh, waar moet ik eigenlijk beginnen? Er is heel veel dat ik zou kunnen en willen vertellen. Maar wat dat daar ook wel zeer erg heeft mee te maken en wat ik een heel toffe wending vond in het boek, is dat zij op een bepaald moment in hun relatie beginnen zij aan een soort van Da Vinci-code-achtige zoektocht. Dus Clio beweert dat er... Zij is gespecialiseerd in Caravaggio. Dat is een Italiaanse schilder. Ik ga nu niet zeggen dat ik er heel veel van weet. In het boek staat er wel heel veel over geschreven, maar ja, de geschiedenis, daar ga ik nu niet dieper op ingaan. Maar die zou op een bepaald moment, op het einde van zijn leven, een aantal schilderijen hebben geschilderd. En volgens Clio is één daarvan nog steeds onvindbaar. Ze hebben dat gevonden, maar zij gelooft niet dat dat het effectieve schilderij is. Dus op een bepaald moment gaan zij echt bedenken van waar zou dat schilderij kunnen zijn en theorieën bedenken. En dan gaan ze bijvoorbeeld in een klooster of op andere plekken effectief gaan zoeken naar dat schilderij. En dat deed mij wel wat denken aan de Da Vinci-code, maar dan op een goede manier. Dus de Da Vinci-code, laten we eerlijk zijn, dat is gewoon een spannend boek. Dat leest vlot weg. Op zich ook nog wel interessant, maar meer is dat niet. Dat is echt een page-turner, een bestseller. Terwijl hier is dat eigenlijk maar een klein aspectje van het verhaal. Maar ik vond die passages wel zelf... Dat bracht er wat vaart in of zo. Ik vond dat wel spannend om dan door te lezen, om te weten van... vinden ze het schilderij of niet? En om dat te weten, moet je natuurlijk het boek lezen.
Spannend.
Ja, het is echt... Dus dat vond ik echt zelf ook een zalige wending. Dus zij gaan echt in dat verleden duiken. En dat staat eigenlijk ook wel een beetje... haaks op sommige personages in Grand Hotel Europa. Want daar hebben we eigenlijk nog niet zoveel over gezegd. In Grand Hotel Europa zelf verblijven ook heel wat verschillende mensen. En ik vond, toen ik dat aan het lezen was, leek dat een beetje alsof er sommige personages uit Cluedo waren weggewandeld en zich in dat hotel hadden gezet. Ook weer op een zeer goede manier bedoeld, want hij beschrijft zijn personages uiteraard uitgebreid. Ze zijn wel best gelaagd. Alhoewel ik niet elk personage even relevant vond bij het verhaal, maar zwart. Maar een interessant personage daar was de Piccolo. Want de Piccolo, Abdul, is een bootvluchteling. Dus hij is gevlucht uit zijn thuisland en hij is dan uiteindelijk in Grand Hotel Europa terechtgekomen, dankzij de majordomus. Die heeft hem eigenlijk een beetje onder zijn vleugels genomen. En in het begin heeft hij veel gesprekken met Ilja. En hij vertelt zijn levensverhaal aan hem. En uiteindelijk komen ze wat tot de conclusie van... Ilja is daar eigenlijk in dat hotel om in zijn verleden te graven. Hij wil zijn verleden neerschrijven en erover nadenken. En die Abdul zegt net van... ik kan me dat niet permitteren. Mijn verleden moet ik achter me laten. Ik moet naar de toekomst kijken. Dus dat is ook weer zo'n heel ander perspectief. Eigenlijk, hier in Europa, hebben wij ook wel de luxe om ons bezig te houden met het verleden. En om daar... om daar interesse in te hebben en om naar musea te gaan of om ons daarin te verdiepen, terwijl dat hij eigenlijk die luxe niet heeft. En dat vond ik ook wel zo. En, daarom vond ik dat een heel goed personage in het boek. Dat geeft zo wat tegengewicht.
Wat vond je niet goed aan het boek?
Ha.
Want tot nu toe heb ik het gevoel, wauw, wat een boek. Er zit alles in. Alles omvattend. Ja? Liefde, spanning, maatschappij, kritiek, heldere meningen van alle soorten en maten.
Mm-hmm.
5 sterren waard, maar toch.
Ja, maar
dus
toch
geen, maar 4.
Toch geen 5 sterren. Waarom? In het boek komen nogal veel erotische scènes aan bod. En de vrouwelijke personages worden eigenlijk voor mij toch wat te veel neergezet als lustobjecten. Ik vind dat er toch soms een beetje een seksisme in het boek zit dat niet had gehoeven. Bijvoorbeeld, de vrouwen hebben ook altijd wel zeer... sexy kledij aan, zo korte broekjes of korte rokjes. En dat wordt wel zo redelijk gedetailleerd beschreven, terwijl ik dan zoiets heb van, dat hoefde niet voor mij. En langs de ene kant paste dat wel een beetje, want Clio, dat is uiteindelijk het hoofdpersonage, het vrouwelijke hoofdpersonage, is wel een heel gelaagde vrouw. Ze heeft veel inhoud, zal ik maar zeggen. Ze is hoger opgeleid. Dus het is ook zeker niet dat hun gesprekken louter gaan over hun relatie of louter over seks of iets anders. Maar ja, sommige seksscènes vond ik toch wat te. Of wat erover dat het niet per se hoefde. En wat ik vooral niet oké vond, was de passage in Grand Hotel Europa. Op een bepaald moment... Ja, ik ga dat al vertellen, want dat heeft op zich met het verhaal verder eigenlijk niet veel te maken. Hij heeft seks met een minderjarig Amerikaans meisje. En hij beschrijft het alsof zij zich echt aan hem opdringt. Maar bij die passage had ik zo echt een heel fout en ongemakkelijk gevoel. En ik vond het ook niet cruciaal genoeg. Het verhaal had ook verder kunnen gaan zonder dat dat had gebeurd.
Dus het wordt er zo wel ingeschreven om... Want ja, het is een fictieboek natuurlijk, hè, dus er is... die lijn is natuurlijk ook moeilijk te vatten. Hè. Die schrijver heeft dat niet echt gedaan.
Ja, wel, dat bedacht ik ook natuurlijk.
Natuurlijk, ja.
Het is ook het personage van de schrijver. En het is ook wel... Ja, het zal ook wel wat eigen zijn aan de relatie, bijvoorbeeld met Clio, dat hij wil beschrijven. Maar dan puur met dat Amerikaans meisje, ja, dat vond ik wel een stap te ver, persoonlijk. Dus voor die passages en voor datgene dat erin zit, had ik toch iets van, ik ga er een ster afnemen. Want zonder dat aspect was het voor mij een nog veel beter boek geweest. Het was niet nodig.
Oké. Okay.
Je moet het even laten bezinken, zie ik.
Vragen, maar...
Ja, nee.
Nee, want... maar is dan gewoon... heeft Ilja Leonard Vijver dan toch wat te veel de witte, conservatieve man...
Goh.
Die hem boven kwam...
Oh, wel, zo lijkt het op die momenten wel in het boek, vind ik.
We kennen hem niet, we kunnen er
nee,
zo over spreken.
Nee, het is dat. En het gaat ook niet over hem als persoon. Hè. Het gaat over het personage in het boek...
Nee, maar het zegt wel iets dat je als schrijver kiest of dat denkt om vrouwen zo neer te zetten.
Hè? Ja.
Als je zegt dat ze enkel als lustobject of enkel ook gekleed in dat soort kledij en dan zo'n scène erin steekt, dan heb je een bepaald beeld.
Ik wil dus
niet
zeggen, het is niet puur als lustobject, want ook de vrouwelijke personages hebben wel een gelaagdheid en leert je ook wel kennen. Maar toch, ja, dat aspect lag er te dik op. Of daar wou hij toch iets... Ja, ik weet niet wat hij wou. Ja, dus... Want ik las dan... ik was dan op Goodreads aan het scrollen door de recensies. En ik vond er eentje dat misschien het iets sterker verwoord dan ik het zou doen, maar dat ik wel relevant vond, van Helene. En Helene schrijft de volgende recensie. Dikke witte seksist... overtuigd van superioriteit van zijn eigen gekoesterde gelijk, schrijft virtuoos.
Slaan en zalven noemen ze dat.
Ja. Ik zeg het, ik kom er wel wat in vinden. Ik vind het misschien iets te sterk verwoord. Maar toch, het heeft zeker... Er zit zeker een waarheid in, vind ik.
Over dat laatste heb ik het misschien nog niet gehad, hè, virtuoze schrijven. Mm-hmm. Is het echt een literair meesterwerk, als we dan loskijken van wat er gebeurt, maar hoe het geschreven is?
Ik vind enerzijds dat het zeer vlot leest. Daar was ik zelf ook... het is het eerste boek eigenlijk van Ilja Leonard Vijver dat ik lees. Dus ik was ook wel een beetje... Ja, niet bang, maar ik dacht ook wel van... Oei, gaat dat niet soms wat uitgesponnen of te langdradig zijn? Maar dat
het is ook
het
geen dun
niet.
Boek, hè? Het is 500
nee,
te veel bladzijden.
Het is een lijvig boek. Maar het leest zeer vlot in de eerste plaats. Dat is zeker en vast. Zijn beschrijvingen zijn ook zeer... Ja, ik heb daar heel erg van genoten. Ook van gewoon de manier waarop hij dingen beschreef. Zo, alleen al die passages in het begin, van hoe hij het hotel binnengaat en hoe hij dat beschrijft. Ja, je bent echt mee. Hij creëert wel echt een wereld die je voor je kunt zien. En dat vond ik er zeer goed aan. Ook wel zeer veel zinnen die hij, waarvan je denkt van... Oh ja, dit heeft hij wel echt op een... schitterende manier besproken. Er zijn dan een aantal passages waarin het meer geschiedkundig gaat over bijvoorbeeld schilderkunst enzovoort, waar je wel je aandacht wat meer moet bijhouden. Maar er zit ook zeer veel humor in het boek. En dat is echt heel aangenaam om te lezen. Ja, het is heel veel ironie en sarcasme, vooral dan op vlak van dat toerisme. Op een bepaald moment beschrijft hij verschillende types van toeristen. En dat is bijvoorbeeld... Dat leest dan heel licht... Maar het is toch wel heel raak ook, wat hij zegt. Is het literair? Ja, zeker, vind ik. Maar het is op een goede manier literair. Want het is ook nog steeds heel toegankelijk. En dan maakt het, vind ik, ook wel mee een heel goed boek. Ja.
Oké.
Okay. ik ben nog eens even aan het kijken, hè, want we hadden ook nog van een aantal Team Booktoe volgers... een beetje input leden, gekregen. Ja. Ja, de leden. Bijvoorbeeld Judith zei, en daar ga ik ook wel mee akkoord, dat ze voor het eerst een boek leest met een potlood ernaast, want ze wil graag alle mooiste zinnen van het boek kunnen aanduiden. Ik heb dat zelf ook wel wat gedaan. Ik heb af en toe foto's gemaakt van passages die ik wel goed vond of die ik wou bewaren.
Binnenkort te volgen op ons Instagram-kanaal.
Ja, inderdaad.
Voeg ons toe.
Ja.
Volg
ons. We gaan af en toe de beste passage of de beste zin van ons boek daar ook posten. Dus als je dat tof vindt, ga daar zeker eens kijken. Ik had er ook nog een zin opgeschreven. Ja, wat dat ook wel doet, is soms zeer lange zinnen maken. Dat je echt moet zoeken naar waar eindigt nu deze zin en waar gaat de volgende verder. Ik had zelf nog een zin geselecteerd, maar ik weet niet of dat we ze gaan voorlezen. Het is best een lange zin wel. Dus als ik mag.
Je mag.
Ja. Toen ik na het ontwaken en na mijn eerste ochtendtoilet in mijn kamerjas met 2 pufjes Rosso di Ischia en zeezoutlotion op mijn wangen de stoel wegschoof om de openslaande deuren te openen en met koffie die het nieuwe kamermeisje had gebracht en een sigaret uit mijn lichtblauwe pakje Gauloise Brun zonder filter mijn terras betrad, werd ik verrast door een knisperende kou die oud aandeed als een herinnering aan de ochtend na een nachtje logeren als kind bij mijn oma in de onverwarmde slaapkamer van het oude huis in het hoge noorden waar ik ben opgegroeid.
Dat is een zin.
Dat is een serieuze zin, hè?
Ik ga die geven op mijn examen Nederlands met de vraag duid de PV aan.
En dat is dus nog lang niet een van de langere zinnen uit het boek. Dus daar moet je natuurlijk ook wel wat voor zijn misschien. Ja. Het zijn geen korte, snelle zinnen. Het gaat soms wel trager vooruit. Misschien is dat ook wel... Ik heb er redelijk lang over gedaan om het boek te lezen. Dus niet omdat ik niet mee was of omdat ik het niet goed vond. Maar ja, ik denk omdat sommige passages dat er wat minder vaart in zat en dan in andere stukken weer wat meer. Wat ik ook nog wou zeggen, is dat ik... denk ik, het favoriete woord van Ilja Leonard Vijver heb ontdekt.
Ja.
En dat is het woord wuft.
Wuft?
Wuft.
Nog nooit van gehoord.
Nee, ik heb het ook nog niet vaak in een boek gezien. Hij beschrijft er graag alles mee. Ik moest eigenlijk ook eens gaan opzoeken wat dat juist betekende. Weet jij dat?
Wel, ik zit hier staan. Ja. in de voorbereiding, dus ja. Maar
ja.
Ik zal zeggen nee, ik weet het niet.
Nee, dus het kan veel betekenen. Ik heb enkele betekenissen opgeschreven, bijvoorbeeld frivool, licht of decadent. Maar hij beschreef er vaak zo kledij mee, zo bijvoorbeeld een wufte sjaal of een wufte jurkje of zo. Maar ja, ik weet niet, dat viel me echt op dat hij dat woord zoveel gebruikte. Dus het zal een persoonlijke voorkeur zijn, denk ik.
Ja.
Ja, ik weet het niet. Voilà, Rienke, is er nog iets dat je zou willen weten over het boek?
Nee. Denk ik. Ik denk dat we... Ik ga het lezen, sowieso.
Wat we misschien nog wel ter afsluiting kunnen doen, is nog eventjes teruggaan naar de recensie van Veerle.
Veerle ook een teamboektour, hè?
Ja, heeft ook het boek gelezen. En het grappige is, ze was er al aan bezig toen we zeiden dat een van de boeken ging zijn. Dus dat kwam supergoed uit. Ze is nog niet klaar, zegt ze. Ze heeft het nog niet helemaal uitgelezen, maar tot nu toe zegt ze dat ze het zeer goed vindt. Fantastisch zelfs. Ilja is zo beschrijvend dat ik helemaal meegesleurd word in elk detail, zegt ze. Zijn klassieke kennis is bovendien enorm. Dat is ook zo. Hij is klassicus trouwens ook, Ilja Leonard Vijver. Dus dat komt ook wel wat aan bod in het boek. En Veerle noemt Clio haar girl crush. Hoe zij hem meeneemt in verhalen en de kunstgeschiedenis... En dan staat er zo een smiley met hartjes ogen. Ja. Dus ze is er helemaal mee. En ik snap het wel. Ja, het is wel hoe moet je dat zeggen? Ja, ze is, ik wou zeggen een powervrouw, maar dat vind ik zo'n stom woord. Maar ja, dat is ze wel. En ze zegt ook, ja, dat is ook, hè. Aan het begin kondigt Ilja op een prachtige manier aan dat de relatie zal stuk lopen. Dus je wil meteen weten waarom en op welke manier. Dus ik kan niet wachten om verder te lezen en... Veerle, ik zou je aanraden om dat ook snel te doen. Ja, maar nee, echt, het slot vond ik wel echt super.
Oké, heel spannend.
Ja.
Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Vijver.
Voilà.
Allemaal lezen. Nu zou er zo'n jingle moeten komen. Ja. Of zo. Even, adem.
Ik heb even gewabbeld.
Ja. Dan gaan we naar het andere boek dat we gelezen. En het is grappig, want heel veel dingen die jij zegt, kan ik herhalen, maar dan met het woord compleet het andere. Of het compleet omgekeerde. Allee, niet helemaal.
Okay,
maar
cool.
Dus ik heb het boek Gesprek met vrienden gelezen van Sally Rooney. Gepubliceerd in 2017. Dus het is 2 jaar oud. Het heeft een Goodreads rating van 3,79. Dus wel wat minder als Ilja Leonard, maar nog steeds een vrij goede recensie. Als ik kort eigen mening geef, zeg ik sterk boek. Een ongelooflijke schrijfster die nog heel veel meesterwerken gaat schrijven, denk ik. Ik denk echt dat we het laatste niet gezien hebben. Wat ik wel heb, is... en dat is een beetje de fout. Ze heeft al 2 boeken uit, Sally Rooney. Ze heeft dit jaar Normale Mensen uitgebracht, Normal People. En dat is echt wel beter. Ik heb dat eerst gelezen. Dus ik begon met gigantisch grote verwachtingen aan eigenlijk haar debuutroman. En die vind ik wel net wat minder. Dus dat zorgt dan zo'n beetje dat die verwachtingen niet helemaal ingelost worden. Maar op zich...
Op zich wel goed, toch?
Ja,
dat haar tweede boek, dat je dat beter vindt dan haar eerste.
Ja. Maar dus,
dat is de bedoeling, denk ik.
Ja. Misschien eerst even over Sally Rooney zelf. Het eerste zeer harde feit is ook van het jaar 1991, net als ik. Dat vind ik gigantisch.
Dat is echt. Ik ben ouder.
Omdat je op je 28ste, is er waarschijnlijk 28, of ze wordt er 28, heeft ze al 2 boeken geschreven. 2 echt fantastische boeken. Ze wordt... de Salinger van de Snapchat Generation genoemd. Een titel die waarschijnlijk de lading niet dekt, maar wel leuk is. En dat is ook wel echt zo. Ook al heb ik nog geen boek gelezen van Salinger, maar het klopt wel dat het echt een schrijfster is van mijn generatie of van onze generatie. En dat merk je ook in wat en hoe en waarover ze schrijft. En daar komen we later nog op, maar dat is dus... Wel heel verschillend van wat voor zo'n Grand Hotel Europa dan over gaat. Of waar we het juist hebben over dat witte conservatisme in vrouwenbeelden of in seksscènes. Dat zit bijvoorbeeld helemaal niet in de boeken van Sally Rooney. Maar daarover later meer. Maar om al 1 ding te zeggen, bijvoorbeeld geaardheid. Dat is geen issue. Het hoofdpersonage is biseksueel.
Okay.
Of misschien ook niet, of toch wel. Mm-hmm. Maar daar gaat het niet over. Het gaat dan over wie is ze verliefd of wat voelt ze. Maar niet of dat nu een man, een vrouw of
ah ja, want dat is wel, Grand Hotel Europa is wel echt een zeer heteroseksueel boek.
Ja,
als
wel,
je het zo kunt zeggen.
Dus dat is helemaal niet... Ook de seksscènes in dit boek zijn helemaal anders. Er wordt heel anders naar gekeken. Het gaat niet over... op een conservatieve manier van... zullen we seks hebben of niet? Of hoe? Nee, dat gaat eerder dan over... Ja, het is heel anders. Ook dat Snapchat-gegeven. Ik bedoel, digitale media zit hier heel hard in dat boek. Dat is een factor die meespeelt. Die digitale versus de reële wereld en zo verder. Dus dat zijn echt al dingen die, vind ik, heel grappig zijn. Die toch tegenover elkaar staan. Dat je ziet van een schrijver van 28 jaar en een schrijver van... ik weet niet wat de leeftijd is.
Zal ik moeten opzoeken.
Plus 50, plus 60, plus 70. Geen idee. Ze schreef het boek, Gesprek met vrienden, in 3 maanden tijd. Nog zo'n confronterend feit. Dus 3 maanden heeft ze erover gedaan. Het boek werd fantastisch onthaald. The Guardian noemde het een van de belangrijkste debuten van het jaar 2017. En een jaar later... kwam ze met haar tweede roman af. Dus er zit echt niet veel tijd. Dus het is een snelschrijver. Met Normale Mensen, Normal People, dat nog beter onthaald werd. En dat heeft zelfs de longlist van de Man Booker Prize, de meest prestigieuze boekprijs die je kan winnen ter wereld, heeft daarmee gehaald. Dus dat is echt wel een boek dat indruk maakt. Ik heb het boek Normale Mensen eerst gevonden omdat het door Bent van Looy werd aangeraden op Radio 1. Daar werd al de hemel in geprezen. Het is echt een boek dat overal echt goede recensies krijgt. Nog beter als Gesprekken met vrienden. Dus het is wel heel straf dat je een debuut schrijft waarvan The Guardian zegt beste debuut of een van de belangrijkste debuten van dat jaar. En dat je dan een jaar later komt met een boek dat nog meer geprezen wordt. De Normale Mens wordt ook een fictiereeks. Hulu, het betaalmedium in Amerika, gaat daar een fictiereeks van maken met de regisseur van The Room, de film met, van The Room, okay. Met de film van Brie Larson, die een paar jaar geleden furore maakte.
Wel jammer dat het op Hulu is.
Ja. Toch had ook 12 afleveringen zijn, wat ik niet begrijp. Want dat in dat boek, dat is ook een beetje typisch Sally Rooney, er gebeurt niets in die boek. Allee, toch niet van... grote gebeurtenissen die waar je een aflevering aan kan opdragen.
Maar ook wel toch. Hè? Maar ja, dat begrijp ik inderdaad. Want ik heb het ook gelezen, Normale Mensen, en er gebeurt wel wat in, toch?
Ja, maar niets wereldschokkend. Het enige wat je eigenlijk afvraagt in dat boek, Normale Mensen bijvoorbeeld, het gaat over een jongen en een meisje, die hebben ze een relatie al dan niet en gaan ze samen blijven al niet. Dat is eigenlijk het enige wat je afvraagt. Ja. En dan ga je naar bepaalde situaties, maar echt... Zotte dingen gebeuren daar niet.
Nee, dat is waar. Ik vraag me ook af, waar zouden er dan zo cliffhangers van kunnen maken?
Bijvoorbeeld. Dat is heel bizar. Ze zijn ermee bezig. 2020 maar... mogen we het verwachten.
Dat kan wel iets goed worden, denk ik.
De twee hoofdpersonages zijn ook al gecast. Okay. Ik heb geen idee wie. Ik weet wel dat ze voor de jongen iemand compleet onbekend gekozen
hebben. Oké. Ik hoop dan wel dat Hulu binnenkort eens beschikbaar wordt in België.
Ja, bij deze een oproep als ze luisteren. Maar we hebben het vandaag niet over normale mensen. We hebben het over gesprekken met vrienden. Conversation with Friends in het Engels heet het. Sally Rooney is een Ierse schrijver, misschien ook nog vertellen. Ze heeft gestudeerd in Dublin. En dat zit ook, dat zat al in Normale Mensen, maar het zit ook in gesprekken met vrienden. Het gaat over Frances of Frances, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar goed. Een 21-jarige vrouw uit Dublin. We volgen haar voor een periode in haar leven. Ik denk dat het boek ongeveer een jaar zal zijn. Misschien, dat is een beetje onduidelijk. En we maken kennis met haar beste vriendin Bobby. Met wie ze vroeger een relatie had. Nu niet meer. Dus daar zie je al zo dat die lijn... liefde, seksualiteit, vriendschap, dat loopt helemaal over. Dat is heel onduidelijk. Of daar wordt... Ja, dat is echt zo die mentaliteit van de generatie... die niet meer zo vasthangt aan huwelijk en aan commitment en aan al die afspraken en dan pas naar stap zo. Nee, dat...
Dat is wel heel millennial, hè?
Ja, wel. Ja. Dat voel je heel hard. Dat is echt Sally Rooney, die generatie. Ze treden samen op, Bobby en Frances, als slam poets. Poetry doen ze in Dublin, in cafeetjes, in zalen.
Dus een duo-act dan?
Ja, een duo-act. Cool. Want eigenlijk Frances is eigenlijk een schrijfster.
Okay.
Zij schrijft de teksten... Zij schrijft de gedichten en Bobby is eigenlijk meer de performer, de grote, de expressieve van de twee, zal ik maar zeggen. Beiden zijn heel slim, ook iets wat typisch is in Sally Rooney, dat staat ook in Normale Mensen. Hè. Beide hoofdpersonages zijn heel slim, zijn intellectueel, hoogopgeleid, zijn de beste van hun klas. En dat zit ook in gesprekken met vrienden. Hè. Zowel Frances als Bobby zijn eigenlijk heel intellectueel, heel slim. Want dat doen ze ook heel vaak met elkaar, intellectueel in gesprek gaan redeneren en zo verder. Wat ik vroeg daar juist aan jou is, Ilie, is dat boek Grand Hotel Europa, is dat een kader om eigenlijk een maatschappijkritisch boek te schrijven? Mm-hmm. Dat verhaal, dat liefdesverhaal, dat is hier af en toe wel heel hard het geval, dat de gesprekken met vrienden, die eigenlijk gaan over vriendschap, seksualiteit, eenzaamheid en zo verder. En vertrouwen en dat soort dingen, onzekerheid. Soms wordt die ook wel gebruikt om gewoon maatschappijkritiek te geven. Sally Rooney was debatkampioene toen ze studeerde van Europa. Dus ze kan wel echt een redenering schrijven. En dat maakt ze ook wel heel vaak gebruik van. Omdat onder vrienden, dan schrijft ze een discussie neer of zo.
En dan, over welke thema's
alles,
kan dat dan
alles.
Gaan?
Wacht, dan moet ik even gaan kijken in mijn... Over feminisme, kapitalisme, individualiteit. Want bijvoorbeeld, Frances is een communiste, als ik me niet vergis. Of dat zegt ze toch dat ze dat is. Dus dat zijn zo dingen, standpunten die worden ingenomen. Heel achterloos ook zo'n beetje, ook heel millennial vind ik, zo, het standpunt innemen. Feminisme is een hard punt dat naar voren komt. Waar dan over gediscussieerd wordt. Maar eigenlijk, waar het over gaat is, dus Bobby en Frances doen die optredens en ze komen in contact met Melissa, een journaliste. Die een artikel wil schrijven over hun. En Melissa heeft een man, is getrouwd met Nick. En dan begint eigenlijk een soort van vierhoeksrelatie, waar Frances het middelpunt is, wat niet kan in een vierhoek, maar goed. Het is eigenlijk een...
Een soort van driehoek met Frances in het midden dan.
Ja, zoiets. Ja. Want ze krijgt een affaire met Nick. Okay. Op een feestje kussen ze een eerste keer. En dan als Melissa is een week op vakantie of week op weg is voor haar werk, belanden ze samen in bed. En begint er een soort van affaire die zich deels digitaal afspeelt, deels in het echte leven, wat dan ook zorgt voor de moeilijkheden. En daar rond heb je dan eigenlijk nog Bobby draaien, want zij heeft dan die geschiedenis met Frances. Ze zijn best friends, maar Frances houdt dan verborgen voor haar in het begin. Ik wil er iets over zeggen, dat komt dan uit. Dan heb je de relatie Frances-Melissa die raar wordt of die speciaal wordt. Ja, je moet het boek lezen om het echt helemaal op in te gaan. Dat gaan we nu ook niet doen, omdat dan zou ik gewoon het boek helemaal vertellen.
Ja, liever niet, want ik wil het nog lezen.
Maar eigenlijk, en dat is het ook.
Ja.
Dat is wat het overgaat, over die vier. En meer gebeurt er ook niet. Het zotste wat er nog gebeurd is, is dat ze, maar het zotste, dat is eigenlijk, allez, van, dan bedoel ik van acties, is eigenlijk dat ze eens een week naar Frankrijk gaan, waar dan alle protagonisten samen zijn en waar je dan wel zo de spanning hebt van...
Dat klinkt wel een beetje als normale mensen ook een stuk.
Ja, maar het is ook echt...
Dat ze lang in hun vertrouwde omgeving zitten, zal ik maar zeggen, en dan... Dat er weer een andere achtergrond is en dan een andere fase in het verhaal of zo. Ja. Of een andere...
Maar dat is het ook. En meer gebeurt er ook niet echt in. Je krijgt dan eigenlijk echt gewoon, en de titel doet het boek echt eer aan, een neerslag van de gesprekken die Frances voert met haar vrienden, met Nick, met Melissa, met Bobby en met haarzelf. Gesprekken die ze wil voeren, maar niet voert. Over heel verschillende onderwerpen, hè, wat ik er juist al zei. Heel vaak met korte zinnen, heel staccato, ook weer het tegenovergestelde van wat Grand Hotel Europa is. Het is vaak heel kort omschreven, heel snel, heel vlot. Ik las een recensie waarin stond... Ze heeft op 3 maanden geschreven. En die snelheid, die vaart, die voel je ook wel in het boek.
En is het ook zo in gesprekken met vrienden dat ze geen aanhalingstekens gebruikt?
Daar komen we straks nog op.
Ah, sorry.
Maar het is inderdaad zo, ik wil het nu ook wel vertellen. Nee, dat doet ze inderdaad niet. Ze heeft die keuze gemaakt. Ik heb een quote van haar. In mijn beste Engels. In my first draft, I used M-dashes to introduce dialogue. But then in later drafts, I began to notice how much dialogue was contained inside longer paragraphs. I decided I didn't really make sense to introduce some dialogue with dashes and some without, so I used Command F and deleted every M dash in the manuscript. That was one of the last changes I made before sending it away. I mean, it's a novel written in first person, isn't it all quotation? En dat is het wel echt. In normale mensen in het begin denken, wat is dit? Wat wordt er nu gezegd? Wat niet? Super verwarrend. Maar vanaf dat je dat loslaat, dan glijden veel beter in het verhaal, vind ik. Of glijden veel beter in die... Want ze is iemand die heel veel dialoog schrijft.
Ja.
En dan vaak
dan
inderdaad
die
dialoog
in
dialoog. En dan inderdaad een paragraaf met dan wat dialoog en dan weer niet. En dan denkt ze weer iets en dan zegt ze weer iets. En het zou te ver leiden om daar dan inderdaad een overdaad aan leestekens in te zetten. En doordat je het zo doet, is het precies echt of het een vertelling is.
Maar het is wel zo dat ze dan in een roman die gesprekken met vrienden heet, dat ze dan beslist van ik ga alle aanhalingstekens wegdoen.
Het is een beetje typisch ook voor, denk ik, of typisch voor Sally Rooney, een eigen stijl. Een schrijfster met een eigen stijl, met een eigen vorm. Ik vind dat heel goed werkt. Ik vind het ook esthetisch heel mooi, omdat je dan zo zinnen krijgt als ik ben moe, comma, zegt ze. Dat is dan het punt. Dus het is heel mooi. Of je krijgt een ik ben moe, of ben je moe, vraagteken. En dan zegt ze daar nog achter. Dat, ik vind dat iets heel moois heeft als je het zit in het boek. Misschien een raar argument. Maar goed. Ik vind het wel heel hard werken. Je wordt echt meegezogen daardoor in dat verhaal, in de gesprekken. Zonder dat je telkens die verdeling krijgt van wat zegt ze, wat zegt ze, wat zegt ze. En het past echt in het feit dat gesprekken met vrienden is echt een stroom van gedachten en woorden. Het is een beetje echt een stream of consciousness dat je aan het lezen bent. Van Frances, wat ze zegt. En daarom helpt dat ook dat er geen aanhalingstekens zijn. Mm. Het is ook echt een monoloog. Je zou bij wijze van spreken dit kunnen spelen op theater.
Ik ben nu aan het denken... Ik heb ooit Catcher in the Rye gelezen van Salinger. Hè? Of dat hij dat... Als ik me niet vergis, is dat ook een soort van stream of consciousness boek. Dus misschien dat daar ook wat de vergelijking
in. Ja, op zich klopt dat wel, hè, want ook in Catch and Ride gebeurt niet zo heel veel.
Nee, dat is waar. Het is zo,
en dat loopt ook
wat ze noemen zo een coming-of-age roman.
Er zit ook heel hard hierin, hè, volwassenwording. Hè, je bent 21, het gaat ook over Ze studeert nog, maar ze heeft geen werk. Ze verdient haar geld door de alimentatie van haar vader, die een drankprobleem heeft, die ze dan op een gegeven moment ook niet meer krijgt. En dan is het gewoon overleven op pizza van, op spaghetti van Bobby of op geld van Nick dat ze krijgt. En dan krijgt ze het weer terug en dan gaat ze weer verder. Dus ze is niet bezig met een job. Het boek is ook gigantisch herkenbaar op dat gebied. Toch, ik denk voor mensen van de generatie van Sally Rooney zelf. Ze beschrijft heel gedetailleerd bepaalde dingen die je dan echt gaat herkennen. Bijvoorbeeld ook de gesprekken via berichten of e-mails. Daar is het waar Frances ook heel hard mee worstelt. De echte versus digitale wereld bijvoorbeeld. Het typen van een e-mail, die dan terug verwijderen. Dan toch terugtypen. Denken, of willen bijhouden als concept, maar toch niet doen omdat je schrik hebt dat je per ongeluk toch op versturen gaat typen. Bijvoorbeeld, dat is een passage en dat is zo herkenbaar. Het 3 keer typen van een bericht. Van, ik ga het zo schrijven. Nee, dan toch zo. En dan toch zo. Dat is iets waar ze heel hard mee... Op een gegeven moment stelt ze ook de vraag van met wie is Nick nu? Ik kende Nick digitaal via berichten. Dan is hij soms heel lief of is hij soms... wil hij wel praten over dingen en als ik hem dan in het echt zie, dan niet. Het is zo heel... Dat komt er ook in voor. Ook iets wat ik herkenbaar vind. Van. Soms ken je mensen goed omdat je er veel berichten mee stuurt, maar ken je die eigenlijk niet in het echte leven.
Ja, dat is vaak toch nog een andere manier van communiceren met elkaar.
Zeker. En dat zit er ook heel hard in.
Ik kan me daar ook in melden, of ik heb dat denk ik ook al zeker wel gehad, dat je zo met bepaalde mensen via berichten een keigoede klik hebt, maar dan in persoon dat totaal anders is. Dat is wel... Dat vind ik wel interessant om dat ook eens in een boek te zien of te lezen. Ik ben benieuwd.
Ja, het is ook wel een heel rauw boek. Hè. Dus het is een stream of consciousness van Frances. Frances is een heel onderkoeld persoon, zal ik maar zeggen. Ze heeft het heel moeilijk met het uiten van problemen of van haar emoties. Ze worstelt ongelooflijk met onzekerheid en zelfhaat. Wat dan ook zorgt voor passages van automutilatie en dergelijke. Die dan ook voor de vuist weg passeren. Mm-hmm. Dus er wordt niet... Ze krapt dan haar elleboog open, bijvoorbeeld. Wordt er dan gewoon gezegd. Ik krap mijn elleboog open en pak een doekje voor het bloeden. Allee, zo wordt het dan beschreven. En dat is het dan ook. Maar dat maakt het soms wel echt een wel heftig boek, waarbij je toch even moet slikken wat er allemaal gebeurt. Er is ook een medische verhaallijn. Dat is dat Frances een medisch probleem heeft. Waarbij, maar ik zal de passage voorlezen. Hier staat de passage waarbij dat ze op een gegeven moment denkt dat ze zwanger is. Mm-hmm. Of dat ze heeft een bloeding. Een heel heftige bloeding. Ze moet naar het ziekenhuis. En daar denkt iedereen, ook zij, haar moeder, denkt dat ze zwanger is. Ook wetende met heel het Nick gebeuren. Maar uiteindelijk krijgt ze het horen dat ze het niet is. Mm-hmm. En dan moet ze terug naar huis. En dan komt er dit in het boek voor. Want ze vertelt dan aan Bobby uiteindelijk. Dat is ook iets dat heel lang duurt voordat ze dat aan Bobby vertelt. En ze zegt dan... Ze zuchtte hoorbaar in de telefoon. Ik wilde uitleggen dat ik niet wist hoeveel ik erover mocht voelen of hoeveel ik achteraf nog mocht voelen van alles wat ik op dat moment had gevoeld. Ik was in paniek, wilde ik zeggen. Ik begon weer aan de hittedood van het heelal te denken. Ik heb Nick gebeld en opgehangen. Maar dat deed ik allemaal alleen omdat ik dacht dat er iets gebeurde dat niet bleek te gebeuren. Het idee van een baby. Met alle enorme emotionele zwaarte en mogelijke blijvende pijn van dien was in het niets verdwenen. Ik was nooit zwanger geweest. Het was onmogelijk. Misschien zelfs aanstootgevend om te rouwen om een zwangerschap die er nooit was geweest. Zelfs als de emoties die ik toen had heel echt waren op het moment dat ik ze voelde. In het verleden was Bobby ontvankelijk geweest voor mijn analyses van mijn eigen ellende, maar nu betwijfelde ik of ik wel in staat zou zijn mijn argumentatie uit te spreken zonder te gaan huilen. Dus dat soort passages, daar zit het boek vol van Frances, die nadenkt over wat ze nu moet zeggen, wat ze wil zeggen, wat ze niet kan zeggen, wat ze zou willen zeggen, maar dat ze denkt dat stom gaat overkomen, dat is die onzekerheid die zelf haalt. Het is een boek over volwassen worden ook, over het feit... It get real op een gegeven moment. Mm-hmm. Dus je begint met twee meisjes die slam poetry doen en een relatie hadden af en toe en die keigoed overeenkomen. En dan opeens wordt het real, want zij heeft een affaire.
Ja.
En ze vertelt Bobby daar niets. Die relatie komt op een bepaalde manier om er spanning te staan met alle protagonisten. Want ze verzwijgt iets en dan gaat het over wat wil ik met Bobby nog doen. Hier in het fragment dat ik net voorlas, is het heel hard de vraag van... Vroeger kon ik dat aan Bobby vertellen, nu weet ik het niet meer. Omdat ik veranderd ben, omdat zij veranderd is. Wat ik er juist al vertelde, de mama die afvraagt van wanneer gaat er nu iets doen met je leven... Allee, of wat gaat het doen na die studies? Ze heeft geen idee, maar die vraag komt wel voor. En dat zijn zowel punten in het boek.
Ik vind het ook wel opvallend dat ze dan zo, dat er tussenin zo even iets totaal anders wordt gezegd. Zo, ze is in paniek rond iets reëel, dat er op dat moment al dan niet gebeurt met haar lichaam. Maar dan denkt ze ook aan de hitdood van het heelal. Toch? Dat is, zo, dat is dan iets veel abstracter en groter en minder concreet, dat dan ook in haar gedachten.
Ja, dat is die stream of consciousness. Ja. Het feit dat ze soms ook dood wil, alleen, of pijn wil voelen. Ze wil pijn voelen, ze wil. Ja, ze eet ook niet. Het is een hele complexe persoonlijkheid, die Frances. En dat is wat het boek heel, heel straf maakt. Onderkoeld maakt en daarom ook soms heel heftig. Omdat soms heel heftige dingen zomaar voorbij de neus weg passeren, vond ik. Als ik mijn finale mening dus moet geven, zeg ik echt een goed boek. Echt waar. Dus ik vind dat je hier enorm het potentieel van wat in normale mensen voor mij... wat normale mensen beter maakt, is, vind ik, is hier... Dit boek kabbelt soms een beetje maar weg.
Ja.
Je hebt wel dat vraagstuk van Nick en Frances, wordt dat nu iets of niet? Maar eigenlijk ook niet. Je voelt dat vanaf het begin iets destructief is. Terwijl in normale mensen heb je dat verhaal van die twee personages, dat jongen en meisje. En daar vraag je wel heel het boek af.
Ja,
komt dat niet goed? Kom aan, die moeten toch samen zijn? Of nee, toch niet? Of, allee. En dat mis je wel een beetje in dit boek. Dit kappelt een beetje weg. Halverwege had ik een beetje het gevoel van we vallen in een put. Wordt dat wel terug opgepikt. Dat medische komt erbij, dat ook heel heftig is. Dat vond ik wel een beetje moeilijk. Maar het is wel straf om te lezen. Het is echt een jonge schrijver die vanuit een bepaalde invalshoek schrijft die je niet vaak... Die nu hopelijk meer en meer in de literatuur gaat komen. Vanuit een modernisme, vanuit een soort van vrijheid. Hè. Seks is maar seks. Frans is biseksueel, of ook wel, of toch hetero, of toch lesbisch. Op het einde gaat ze dan... ik ga het niet vertellen wat er... het doet er ook niet toe. Daar gaat het niet over. Het is hetzelfde als een beetje zoals in... de Netflix-reeks... Sex Education noemt hij, waarbij dat er een zwarte jongen is en die jongen heeft twee moeders, blijkt uit het verhaal. Maar daar wordt geen woord over gezegd, want dat is de issue niet. Ja. Daar gaat het niet over. Daar zijn we voorbij. En dat vind ik wel heel straf, omdat je hebt nog heel vaak boeken die daar niet aan voorbij kunnen of die daar een issue van maken, van het feit van twee mama's hebben een zoon. Of een jong meisje heeft seks met een man van 35 jaar.
Maar dat is dan ook hetzelfde wat in dit boek, hè? Ja.
En daar gaan ze gewoon aan voorbij. Dat is het punt niet. Het punt gaat dan over een affaire. Ziet die man mij graag? Is dit liefde? Moet ik hem vragen om zijn vrouw te laten staan en met mij? Moeten wij samen iets worden? Of toch niet? Is dit goed? Het gaat dan over die soort dingen. Ja. Het gaat niet over vorm, maar over inhoud. En dat is wel heel tof om daar aan voorbij te gaan.
Oké.
Voilà.
Hoeveel sterren heb je het gegeven?
Drie.
Oké.
Misschien als ik er nu eens over praat, denk ik, misschien toch vier moeten geven. Ik zeg het, ik heb gewoon echt een fout gemaakt door eerst normale mensen te lezen. Mm-hmm. Ik denk dat je, als je beide leest, dat je ook het proces, denk ik, van de schrijver gaat begrijpen. Mm-hmm. Waarom dat eerst het gesprek met vrienden moest geschreven worden en dan het volgende.
Oké. Dus wie er nog niks van gelezen heeft van Sally Rooney... Lees eerst Gesprekken met vrienden.
Of gewoon normale mensen alleen. Ik weet niet of dat nu negatief is. Nee, want het is twee keer wel genieten, hoor. Het is twee keer wel een goed schrijver. Misschien nog even twee meningen van op Goodreads. Maurits de Bruin zei... Wist me niet te boeien. Een onvergeeflijke titel. Je kunt beter een aflevering van Girls kijken. En wacht, nu moet het broerlijke woord. Jij mag het zeggen.
Gnocchi
eten.
Ik vind... Is die mens nu negatief over girls? Of, ik snap het niet zo goed.
Dat weet ik niet. Maar het is ook wel in hetzelfde ze wordt ook wel met die soort, dat soort, met Lena Dunham vergeleken, bijvoorbeeld. Hetzelfde soort van... generatie van schrijfsters of schrijvers, die anders naar dat, allemaal die dingen kijken van liefde, seksualiteit, vriendschap, toekomst.
Zeker.
Die er allemaal anders naar kijken en die een soort van shift aankondigen op gebied. En die is eigenlijk al, we zijn te laat om dit aan te kondigen, maar die gebeurd is. En die heel interessant is om te lezen.
Ja, op zich, dat is ook wat een groot thema van Girls. Hè. De reeks van Lena Dunham, 6 seizoenen lang, komen daar ook dergelijke thema's in aan bod. Het hoofdpersonage Hannah is ook zelf nog een zoekende, worstelende schrijfster, die ook verschillende relaties heeft, op verschillende manieren met verschillende mensen. Dus als ik u het zo hoor vertellen, dan zou ik de vergelijking met Girls net een compliment vinden voor het boek. En ook interessant om het parallel te trekken. Dus Maurits, ja, goh, ik weet nu niet wat je ermee bedoelt.
Odette had misschien de beste recensie of die beste. Dus de schrijfstijl vond ik heel fijn, zegt ze. Het is even wennen dat Rooney geen gebruik maakt van aanhalingstekens. Maar daardoor voelde het dan weer alsof ze gewoon tegenover me zat en me uitgebreid vertelde wat er gebeurd is. Dit zorgde er ook voor dat ik erg betrokken was bij het verhaal. Lezen tijdens een treinreis van een half uur voelde aan als een hele dag lezen. Maar als ik dan weer met meer dan een uur op een dag in het boek las, dan werd het ook weer te veel van het goede. Maar, de plot, zegt ze, daar had ik echt helemaal niets mee. Dat is samen te vatten als dichter heeft affaire met getrouwde man. En dat zorgt vooral tegen het einde van het boek voor alle pretentieusheid die je daarbij verwacht. Het is dus niet echt een boeiend verhaal aan zich, maar het is de schrijfstijl die het fijn maakt om te lezen. En dat is wat Odette hier op Goodreads gepost heeft, is wel wat ik onderschrijf ook wel.
Okay.
De plot kabbelt soms een beetje. Het is wat alle kanten uit soms. Er gebeurt niet veel. Maar het is heel straf geschreven. Ja, ik ben enorm benieuwd naar wat er nog uit Sally Rooney haar pen gaat kruipen. Zal ik maar zeggen.
Ja, ik ook.
Voilà.
Goed. We zijn erdoor, denk ik.
Hè? Amai.
Voor de eerste.
Ja.
Het is al
niet gedaan, want we gaan nog iets lanceren. De Team Book 2 Reading Challenge. Dus je hebt op Goodreads kun je aangeven hoeveel boeken dat je wilt lezen. Maar dat is iets anders. Wij hebben de zomereditie van de Reading Challenge gaan we lanceren. Dat is eigenlijk een soort van bingo-formulier.
Zoiets, ja.
Ja, waarop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 10 categorieën staan. 10 categorieën staan van boeken die je, waar je eigenlijk een boek voor moet lezen.
Ja. Of categorie, ja, het is meer een hint naar het soort van boek dat je zou kunnen lezen. En de bedoeling is om ze allemaal proberen af te werken. Een voorbeeld, lees een boek met een drankje in de titel of lees een boek dat je tweedehands hebt gekocht. En als je de volledige challenge doorloopt, dan wint je.
Ja, bijvoorbeeld voor een boek met een drankje kan je dan Rode Wijn lezen van Kader Abdullah. Of een titel met een weeselement kan je Zon en Maan lezen van Maan en Zon van Stefan Brijs.
Voilà.
Of Duizend schitterende zonnen van Khaled Hosseini.
Kan ook.
Allemaal. Dus, een boek dat zich in de zomer afspeelt. Aanradertje. Allee, heftige aanrader. Het is niet om vrolijk van te worden. Wij van Elvis Peters.
Ja,
speelt zich
een,
af in de zomer.
Stevig boekje.
Maar een heel stevig boek. Maar dus we zetten dat op Facebook en op Goodreads, de challenge. En dan kan je die proberen af te werken. 10 boeken op een zomer. Dus ongeveer, wanneer eindigt de zomer?
September. 21 september. Hè?
21 september, rond die periode lanceren we dan de herfsteditie. Voilà.
De challenge start vanaf nu eigenlijk. Hè?
Start. Go. Voilà, dit was hem. De allereerste aflevering van Team Book 2. We hebben toch een goed uur, dik uur vol... En nu moet ik gesproken... over 2 boeken.
Ja.
We gaan het ook volgende keer doen. Over een maand zitten we terug samen aan tafel. Wat ga jij lezen, Lisbeth? Of wat kunnen we de lezers van of de leden van Team Book 2 mee met jou lezen?
Ik kies voor een heel recent boek, De Pruimenpluk van Dimitri Verhulst.
Ja, Dimitri Verhulst.
Ja, ik ben heel benieuwd, want ik heb van hem al een paar schitterende boeken gelezen en een aantal andere boeken van hem vond ik minder. Dus ik ben benieuwd in welke categorie deze gaat belanden.
Het is 3 of 5 jaar geleden dat hij ooit een boek geschreven heeft. Dus het is echt een...
Dat zou ik niet kunnen zeggen.
Ja, het is een soort van comeback. Dit. Hij heeft even moeten herbronnen. Ik ga... het is al snel in de podcast, maar ik ga non-fictie lezen. Jawel. Jawel, ik ga De Bourgondiërs lezen van Bart van Loo. Vooraleer dat iedereen huilend wegloopt, Bart van Loo is wat mij betreft een van de beste non-fictieschrijvers van ons land. Zijn boek Napoleon vond ik fenomenaal. Dus echt, echt fantastisch. Het is natuurlijk geschiedenis, dus je moet er wat voor zijn. Maar hij schrijft onnavolgbaar, fantastisch gedocumenteerd. En ja, ben echt zeer benieuwd.
Oké. Goed. Dat was het. Ik zou zeggen, als jullie willen deelnemen, neem zeker een kijkje op Facebook, op Goodreads. Je kan ons ook vinden op SoundCloud, als ik me niet vergis.
Dan kan je de podcast vinden.
En als je een boek gelezen hebt,
Instagram.
Geef zeker feedback.
Ja, 14 juli,
ja.
Dan nemen we een nieuwe aflevering op. Dus voor die datum. Maar het is niet dat we... Je kan de podcast ook later beluisteren en dan...
Dat kan ook.
Dus dat is allemaal mooi.
Maar als je feedback geeft, kan het zijn dat je vernoemd wordt in de podcast. Dus dat is misschien
of we nodigen jou eens uit, want we hebben hier nog echt stoelen staan eigenlijk.
Ja. Voilà.
Het zou kunnen. Tot volgende keer.
Dag.